Kerkerhout heet u en jullie hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van der Wind. De schriftlezing is uit Handelingen 12. Dat zijn de volgende afkondigingen: kerkdiensten, zondag 19 mei, 's morgens om 9:30 dominee Van Zetten en 's avonds om 6:30 dominee G. Mulder uit Kootwijk. Collecte: de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde is bestemd voor ProRegen. De voorzang is Psalm 130 vers 4, hoopt op den Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen gemeente van Psalm 65, de versen 1 en 2... De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. In dit vers staat ook: gij hoort hen die uw heil verwachten, horen der gebeen. En vers 2: een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, door ons weerspannig overtreden verzoend en zuiverd gij. We zingen op Psalm 65, vers 1 en 2. Nadat we het geloof hebben beleden, zingen we van Psalm 67, het eerste vers. De al goede God, zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Psalm 67, vers 1. We doen vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met woorden uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het artikel 26 en daarvan het eerste deel. Dus we belijden het geloof met de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 26, het eerste deel. En dat gaat over de voorspraak van Christus. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hierom is hij mens geworden en heeft de goddelijke en de menselijke natuur verenigd. Omdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anders zou de toegang voor ons gesloten zijn. Deze middelaar die de Vader ons heeft gegeven, tussen hem en ons, moet ons door zijn verhevenheid niet afschrikken, zodat wij een andere naar ons goeddunken zouden zoeken. Want er is niemand in de hemel of op de aarde onder de schepselen die ons meer lief heeft dan Jezus Christus. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, toch zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een mens en van een slaaf voor ons aan te nemen. En is zijn broeders in alles gelijk geworden. Als wij nu een andere middelaar moesten zoeken die ons goedgunstig zou zijn, wie zouden wij dan kunnen vinden die ons meer lief heeft dan hij, die zijn leven voor ons gegeven heeft, ook toen wij zijn vijanden waren? En als we iemand zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die zoveel macht en aanzien heeft als hij, die gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal eerder verhoord worden dan de eigen geliefde Zoon van God? Zo is dan alleen door wantrouwen het gebruik ingevoerd dat men de heiligen onteert in plaats van hen te eren, door te doen wat zij nooit gedaan of begeerd hebben, wat zij voortdurend en volgens hun plicht verworpen hebben, zoals blijkt uit hun geschriften. En hier moet men niet inbrengen dat wij het niet waardig zijn. Want het gaat er hier niet om dat we onze gebeden op grond van onze waardigheid aanbieden, maar alleen op grond van de uitnemendheid en de waardigheid van onze Heer Jezus Christus, wiens gerechtigheid door het geloof de onze is. Amen. Laten wij samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Groot en verheven God, u die de hoogste majesteit bent, en toch mogen wij tot u komen in ons gebed, mogen met u spreken, en dat door de middelaar, zoals we dat hebben beleden, op grond van de schrift, met de christelijke kerk, dat we door Jezus Christus vrijmoedigheid mogen hebben om onze gebeden voor u neer te leggen. Dat we niet bang op een afstand hoeven blijven te staan. Dat we niet hoeven te denken dat u niet naar ons wilt luisteren, omdat u zo groot bent en wij zo onwaardig. We komen niet tot u op grond van onze eigen waardigheid, maar door het geloof in de Heer Jezus Christus vinden wij de vrijmoedigheid om te bidden, om te spreken, om u aan te roepen, om van u hulp te verwachten, de genade te vragen. En daar danken we u voor uw goedheid, voor het geschenk van de middelaar, God en mens, Jezus Christus, onze grote, enige, trouwe, hoge priester. En heren, dan hebben wij geen andere middelaars nodig. Geen heiligen die toch een stapje hoger zouden staan dan wij. Geen Maria als moeder Gods. Maar we mogen allen en ook samen vrijmoedig u aanroepen. Omdat u een genadig God bent en een verzoening is voor onze zonden. En de toegang geopend. En daar danken we u voor. Leer ons dat ook te beseffen en te beleven. Dat we in onszelf wel onwaardig zijn. Dat het niet vanzelfsprekend is dat we dichter bij u kunnen komen. Maar dat het ons geschonken is in het evangelie. Geschonken in de boodschap van genade. Gegeven door die persoon van de middelaar, Jezus. En dat we daar toch elke dag ook gebruik van mogen maken. Hem aanroepen. Op hem kunnen vertrouwen. Weten dat hij zelf ook bidt. Altijd. En Heere, wij vragen van u. Wilt u ons ook daarin zo opnemen? In die gebeden van Christus. Heer Jezus. Dat u ook voor ons bidt. Dat ons geloof niet ophoudt. Dat we u zullen dienen, dat we bewaard worden voor de aanvallen van de boze. Bewaard worden ook tot het eeuwige leven. Heren, zo mogen ook voor elkaar bidden. Niet omdat de een groter waardigheid heeft dan de ander, maar dat we ook verenigd mogen zijn in het gebed. Dat we samen kunnen strijden om het goede te ontvangen. Bescherming tegen de aanvallen van de boze. Volharding, dat we de Heilige Geest ook samen mogen zoeken en verwachten van u. Opdat die de gemeente vervult en werkt in de harten van ouderen en jongeren. Dat die het ware geloof daar werkt. Dat er een honger komt naar het woord. Wij bidden dat ook van u, Heere, dat u dat ook hier in de gemeente geeft. Hier in Kerkwijk, Den Wijnen, Nederhemert, in Bruchem. Dat u zo met uw Heilige Geest ook spreekt tot onze harten, ons verstand verlicht, ons geweten aanspreekt, met uw woord ontstrekt, dat we niet rustig kunnen doorgaan in de zonde, maar dat we wakker geschud worden, dat we beseffen verzoening nodig te hebben, vergeving, dat we het nieuwe leven zoeken bij u en dat ook mogen ontvangen, mogen geloven. Daarvoor ook in gebed en luister naar uw woord veel van u verwachten. Geef die dat nieuwe leven door uw Heilige Geest in de gemeente. Maak ons zo betrokken bij uw woord. Maak ons tot getuigen van uw naam. Heere, wilt u zo ook vanavond bij ons zijn. Ons leiden met uw Geest. Schriften voor ons openen. Geef dat de gemeente wordt onderwezen en opgebouwd. Dat we ook worden aangespoord. En worden versterkt om uw wil te doen. Om naar uw woord te leven. Ook samen als gemeente. Heere, gedenk uw kerk over heel de wereld. Dat u overal waar uw gemeente samenkomt, daar zelf bij hen zijn. Hen helpen. Hen beschermen. En de vreugde van het geloof geven. En de kracht om te volharden. De troost in verdriet en in vervolging. Wees zelf uw kerk nabij. Breid haar uit. Mogen ze ook toeleven naar de grote dag van de bruiloft van het Lam, dat u verheerlijkt wordt. Hoor ons gebed. We vragen het in Jezus' naam. Amen. We gaan vanavond lezen in het boek Handelingen uit hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 19. Handelingen 12, de versen 1 tot en met 19. En daar luidt het woord van God in Handelingen 12 als volgt. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan 4 wachten, elk bestaande uit 4 soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt. Maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen 2 soldaten, geboeid met 2 ketenen. En de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei, sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was, wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen zij langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen ze 1 straat verder en meteen ging de engel van hen weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren, van wie de naam Rodé was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En ze zeiden tegen haar, u bent buiten zinnen. Maar ze hield vol dat het zo was. En ze zeiden, het is een engel. Maar Petrus bleef kloppen. En toen ze open gedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat ze zwijgen moesten en hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had en zei, vertel dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Toen het dag was geworden, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem gezocht, maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar. Tot zover de schriftlezing. Kerntekst voor de preek is Handelingen 12, vers 5. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend door hem tot God gebeden. Ik houd enkele leerdiensten over het gebed. Vanavond zal het dus niet alleen maar gaan over deze geschiedenis, maar ook wat meer algemene Bijbelse lijnen. En we staan ook stil bij deze geschiedenis vanuit Handelingen 12, vers 5. Over de voorbeden. En dan zien we drie punten. Ten eerste een priestelijke taak. Ten tweede uit christelijke liefde. En ten derde als krachtige hulp. Dus het gaat vanavond over de voorbeden. Ten eerste een priestelijke taak. Ten tweede uit christelijke liefde. En ten derde als krachtige hulp. We zingen van Psalm 99, de versen 4, 5 en 7. Uw gaven worden ingezameld in de collecten. En wij zingen van Psalm 99, vers 4, 5 en 7. Waarom zouden wij moeten bidden voor een gevangene? Jongelui, bidden jullie wel eens voor iemand? Of denk je, dat kan hij of zij zelf toch ook wel? Waarom zou ik bidden, bijvoorbeeld voor een ziek kind? Of waarom zou iemand anders moeten bidden voor mij? Door de gemeente in Jeruzalem werd gebeden voor Petrus. Dat kan hij toch zeker zelf ook wel. Petrus is gevangen genomen door koning Herodes. In de gevangenis gezet, het huis van bewaring, en hij wordt daar streng bewaakt. En in de nacht, voordat hij zal worden voorgeleid, zijn de gemeenteleden bij elkaar om te bidden. In die nacht. Terwijl Petrus zelf ligt te slapen. Dat is ook wat. Petrus slaapt, vastgeketend tussen twee soldaten. Ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouw bewust, zegt een psalmvers. En dat betekent natuurlijk niet dat Petrus niet heeft gebeden. Ik kan me goed voorstellen dat hij juist op het gebed de rust kreeg om te kunnen slapen. Dat kan op zichzelf al een zegen zijn. Een gebedsverhoring. Dat een mens kan slapen. En Petrus die heeft al eerder in de cel gezeten, samen met Johannes. Een nacht is hij vastgezet door het Sanhedrin. En de leiders van het volk die hebben hen zwaar onder druk gezet toen om niet langer te spreken in de naam van Jezus. En daarmee moesten ze toen de apostelen weer laten gaan. Dan lezen we in dat hoofdstuk, in het begin van Handelingen, dat de Heilige Geest hen toch ook weer veel vrijmoedigheid gaf om te blijven getuigen van Christus en van zijn opstanding. Later werden de apostelen opnieuw gegrepen en weer in de gevangenis gegooid. Wie is er eigenlijk de baas in Jeruzalem? De hoge priester, de Sadduceeën of Christus? Nou, de Heere, die stuurde een engel en die opende 's nachts de deuren van de gevangenis, zodat de apostelen de volgende morgen alweer in de tempel stonden en daar tot het volk spraken. Voor de tweede keer, weer vrijgekomen. De Heere houdt getrouw de wacht over zijn kinderen. En hij zendt zijn engelen uit om hen te bevrijden. Wat hebben ze te vrezen? En zo gaat de verkondiging van het evangelie voort. En velen komen tot geloof. Zo wordt beschreven hier in het begin van de Handelingen van de apostelen. Er gebeuren wonderen. In Joppe heeft Petrus een dode opgewekt, Dorcas. In de naam van Christus. Ja, ze hebben een machtige Heere die hen steeds bijstaat. Waar zouden ze nog bang voor zijn? Maar dan gebeurt er iets ergs. Koning Herodes arresteert een aantal christenen. En dat is nog niet het ergste. Maar Herodes brengt Jacobus ter dood. Jacobus, een van de 12 apostelen, de broer van Johannes. In het hoofdstuk wordt ook nog een andere Jacobus genoemd, de broer van Jezus. Maar in het begin is het Jacobus, de broer van Johannes. Het was een belangrijke steunpilaar van die vroege gemeente. En wat zal die jonge gemeente geschokt zijn geweest. Jacobus is niet bevrijd uit de gevangenis. Jacobus' leven werd niet beschermd tegen het zwaard van Herodes. En hij was al niet meer de eerste die stierf om Christus wil. Dat was Stefanus, een van de diaken. Dat gaf natuurlijk veel verdriet in de gemeente. Ze hebben over Stefanus ook grote rouw bedreven. Maar nu zelfs een apostel die met Jezus was opgetrokken, Jacobus, gedood. Het gaf ongetwijfeld een enorme schok. En die snel groeiende gemeente, die heeft toch leiding nodig. Die heeft het onderwijs nodig van de ooggetuigen van de opstanding van Jezus Christus. En Herodes, die ziet dat deze executie goed valt bij de toenmalige Joden en hij gaat ermee verder. Hij laat ook Petrus grijpen. Zal er straks met Petrus hetzelfde gebeuren? Die dreiging, die is er. Heel serieus. En hij is niet maar een willekeurig individu. Het is een regelrechte aanval op de gemeente van Christus. Door die leidinggevende figuren te pakken, wordt de hele gemeente geraakt. En de voortgang van het woord loopt gevaar. Ja, eerst waren ze erg bemoedigd. Doordat de apostelen steeds toch weer op vrije voeten kwamen. En dan zie je wie er regeert. Christus, hij is koning. Maar het kan dus ook anders. Een apostel ontkomt niet altijd aan de dood. Daar kan het ook anders mee gaan. En nu heeft Herodes ook Petrus nog gegrepen. Begrijpt u de nood van die gemeente in Jeruzalem? Hun angst. Wellicht. Waar gaat dit heen? Wordt nu de een naar de ander van de apostelen uit de gemeente weggerukt? Probeert de Satan zo die jonge kerk kapot te maken? Hebt u ook van dergelijke zorgen? Geen angst voor lijfelijke vervolging? Maar wellicht zorgen over andere gevaren? Gevaren die de gemeente omringen. Zorgen over bedreigingen voor de voortgang van het woord. En er is een wereld van verleidingen. U kunt bang zijn dat de jeugd erdoor wordt gegrepen. Je kunt bang zijn dat we onze jongeren verliezen aan de machten van deze eeuw. Nou kijk eens wat de gemeente in Jeruzalem doet. Hun besef van het gevaar, die beleefde nood, die brengt hen ertoe te bidden tot God. Voortdurend. Gezamenlijk roepen zij de Heere aan. Ze lijken machteloos. Koning Herodes is aan de macht. En hij heeft de Romeinse keizer achter zich. En zijn soldaten bewaken Petrus uiterst streng. Vier groepen, elk van vier mannen, houden de wacht. Bij toerbeurt, steeds een groep. En twee zit hij letterlijk vastgeketend. Twee anderen staan er bij de uitgang. Samengevat in de eerste helft van vers 5. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt. Wat kunnen die arme christenen daartegen beginnen? Tegenover de wapens van Herodes. Ja, zet de gemeente een ander wapen in. Het ene krachtenveld staat hier tegenover het andere krachtenveld. Het gebed. Dat is de voorbeden van de gemeente. Voortdurend staat erbij. Dat is intensief. Volhardend. Hetzelfde woord staat bij het gebed van Jezus in Gethsemane. Hij bad des te vuriger. Vanwege de hoge nood een sterk en intens bidden. Vurig. Volhardend. Nou, daarmee staat die gemeente in een Bijbelse traditie. Over dit onderwerp wil ik graag wat Bijbelse lijnen trekken. Later in de preek kom ik weer terug bij Handelingen 12. Maar eerst de Bijbelse traditie van de voorbeden. Het behoorde bij de taak van de priesters om te bidden voor het volk. Voor het volk en bij gelegenheid ook voor de koning. De priesters die gingen dan met het reukwerk de tempel binnen en ze brachten de gebeden voor Gods aangezicht. Een priesterlijke taak. Daarnaast kende men ook wel het persoonlijk gebed. En het is heel opvallend, dat persoonlijk gebed dat blijkt soms ook afgestemd op het tijdstip van het offer. Wanneer de profeet Elia op de Karmel tot God roept, dan doet hij dat terwijl men het graanoffer brengt. Zo staat dat erbij in 1 Koningen 18. Dus tijdens dat graanoffer, ver bij de Karmel vandaan, in Jeruzalem, tijdens het graanoffer op dat tijdstip, roept Elia op de Karmel de Heere aan. En Daniel, wanneer Daniel blijft bidden, hoewel het niet mag, dan knielt hij 3 maal daags richting Jeruzalem. Vaste tijden, denkend aan Jeruzalem, de plaats waar Gods huis stond en waar de offers werden gebracht. Op welk tijdstip roept Jezus aan het kruis tot God? Het was op het 9e uur. Precies op het moment dat in de tempel het avondoffer werd gebracht. Zelfs na Pinksteren gingen de apostelen ook nog weer naar de tempel tijdens het uur van het gebed. Het 9e uur. Wat zit daarachter? Nou, daar zit dit besef achter. Om tot God te gaan is een offer nodig. Je hebt niet zomaar toegang tot de heilige God, dat moet gepaard gaan met een offer, gepaard met verzoening, met eerbied, met het besef wie God is. Hoe wilt u spreken met die hoge, heilige God, die zo verheven is en zo zuiver? Wees ervan doordrongen, daar hebt u Jezus voor nodig. Het offer van Christus. Daar heb je zijn priestelijke bemiddeling voor nodig. Er is alleen maar een toegang in Jezus' naam. Eerder deed Abraham op voorbeden voor Sodom en Gomorra. Hij pleitte voor die goddeloze steden bij God. Of de Heere ze toch niet wilde sparen, omdat hij de rechtvaardige toch niet kan laten omkomen samen met de zondaren. En toch werden er maar enkelen gered uit Sodom en Gomorra. Lot, zijn dochters. Dus Abraham, die heeft de verwoesting van Sodom en Gomorra met zijn gebed niet kunnen tegenhouden. Wat een diepe les. God doet geen onrecht. Hij is ons niets verplicht. Zo'n diepe les moeten biddende ouders soms ook ondervinden. Sommigen zien hun kinderen gaan op de verkeerde weg. Soms zelfs in een gezin. Alle kinderen. Een weg zonder God. En ze vrezen een weg naar het verderf. En als er dan toch één is die tot bekering komt. Eén die de Heere zoekt. Eén die wordt gered. Ja, dat is genade. Toch bidden. Aanhoudend. Vurig bidden. Met geen enkel recht bij onszelf. Maar om genade. Uit de nood. Mozes. Mozes was ook een voorbidder. Een voorbidder voor het ontrouwe Israël. Het volk had de Heere zo diep getergd. Hij wilde het volledig van de aardbodem vagen. Maar Mozes die sprong in de bres. En hij had zichzelf ervoor over voor dat moeilijke volk. Verwijder mij dan maar. Uit uw boek, Heere. En de Heere die liet zich genadig verbidden. Door Mozes. Meneer koning Salomo. De nieuwe tempel inwijdt. Dan doet Salomo uitvoerig voorbeden. Hij bidt voor het volk. Hij bidt voor het nageslacht. Hij bidt voor zondaren die berouw tonen. Hij bidt voor de heidenen die God zoeken. De God van Israël. Hij bidt voor zoveel. Daar in die nieuwe tempel. Of denk nog eens aan Daniël. Daniël bad voor het Joodse volk in ballingschap. Het gebed van Nehemia. Ze gaan als bemiddelaars de troon van de genade. Als vertegenwoordigers van het volk doen ze voorbeden bij de Heere hun God. En zo vertonen al deze voorbidders het beeld van de grote en unieke middelaar. Het beeld van Jezus Christus, de Zoon des Mens. Hij bad voor die hem kruisigden. Hij bad voor zijn discipelen. Hij bad voor allen die in hem zouden geloven. Het hoge priestelijk gebed, Johannes 17. Jezus heeft voor Petrus gebeden. Dat zijn geloof niet zal ophouden. Nou, met deze voorbidder. Met deze middelaar. Hebben wij geen ander meer nodig, beleidt onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Geen andere middelaar nodig dan Jezus. Een andere voorspraak zoeken. Ja, dan doe je Christus tekort. Want wie zou eigenlijk beter dat doen dan Hij? Een betere voorspraak zijn. Wie is er machtiger? Wie is er rijker in genade? Wie is er dichter bij ons mensen en dichter bij God? Ieder die mag rechtstreeks tot Jezus Christus gaan. En op Hem vertrouwen. Maar ja. Kun je denken, als Christus de enige hoge priester is. En wie is een betere voorbidder dan Hij? Waarom zou ik dan nog voor iemand moeten bidden? Wat voegt het dan eigenlijk toe dat wij ook zullen bidden voor de mensen om ons heen? Nou, vergeet niet, gemeente, dat iedere christen ook is gezalfd tot priester. Zo spreekt onze catechismus over het ambt van alle gelovigen. Waarom wordt u een christen genoemd? Nou, omdat ik door het geloof deel heb aan de zalving van Christus. Als leden van zijn lichaam zijn we profeet, priester en koning. Een koninklijk priesterschap, zegt de schrift. Niet omdat mensen zelf niet door Christus tot God mogen gaan. Ook niet omdat mijn gebed grotere waardigheid heeft dan het gebed van een ander. Niet omdat de Heere liever naar mij zal luisteren dan naar een ander. Nee, zo mogen wij daar niet tussen gaan zitten. Maar wie door het geloof is ingelijfd bij Christus, die krijgt wel deel aan zijn priesterlijk ambt. En door de Heilige Geest leer je dan ook als het ware alarm te slaan. Alarm bij God. Je ziet toch de noden. Je ziet allerlei menselijke noden. Lichamelijke noden. Geestelijke noden. Die ziet u toch als christen om u heen. Als u daar oog voor krijgt. Noden. Bij de mensen, voor de tijd en voor de eeuwigheid. En zo mag je voor anderen, bij God, om hulp bidden. Dat is een hoge roeping. Dat wij voor anderen ook tot de genadetroon gaan. Dat wij bidden tot de koning van het heelal. Dat we bidden tot hem die alle macht heeft, die zelf ook priesterlijk bewogen is met deze wereld, onze taak in dit leven. Om het goede van God te vragen. Ook voor de naaste. Om van God te smeken. Of hij genade toont. Aan mensen die het onwaardig zijn. De voorbeden. Dat is een priesterlijke taak. Het eerste punt. Ten tweede, uit christelijke liefde. Het gebeurt wel. Zo in het dagelijks leven, dat je in een organisatie de weg moet weten. Om iets voor elkaar te krijgen. Welke persoon moet ik nou eigenlijk benaderen om iets wat ik wil te kunnen bereiken? Je wilt bijvoorbeeld bij een groot internationaal bedrijf graag stage gaan lopen. En stel dat je een neef hebt die werkt bij dat bedrijf. En die neef die zegt tegen nou, dan moet je op die dag komen en vragen naar die persoon. Hij weet de weg. Hij helpt je daarin. Of hij kan zelfs een goed woordje voor je doen. Jou bij de juiste persoon onder de aandacht brengen. Prachtig. Als die neef je zo wil helpen. Kent u de toegang tot God? Dat weet niet iedereen. Voor veel mensen is God een vreemde. Ze hebben er geen ervaring mee. Of ze kennen de weg wel. Maar ze hebben moeite om die te gaan. Ze kunnen zo moeilijk geloven dat God naar hen luistert. Ze voelen zich zo aangevochten. Ja, een christen die genade heeft gevonden. Die erachter kwam dat het contact verbroken was. Dat wij zelf met onze zonde de deur hadden dichtgegooid. Maar er is een weg terug. En dat is een weg van berouw. De weg van bekering. De weg door Jezus Christus. Er is een weg terug en zo vinden wij gehoor. Gehoor bij onze Vader in de hemel en weten we van zijn genade. Hebt u die weg leren gaan? Ken je die toegang? Zonder geloof blijft ons bidden ook zo leeg. Zonder geloof blijft je bidden, ja zeg maar haast, contactloos. Zonder geloof mis je het vertrouwen. Wanneer je het wel mag beoefenen. Wanneer je vertrouwen hebt in de Heere, Hij die naar je luistert. En je kent de weg, Jezus, om bij Gods troon te komen. Dan mag je dat ook voor anderen gebruiken. Voor anderen om je heen. Je geliefden, mensen in nood. Je mag die weg gebruiken in je voorbeden. Zou u het de mensen om u heen niet gunnen? Uit liefde gunnen. Dat de Heere Jezus ook hun heiland zal zijn. Dat hij hun helper in hun nood zal zijn. Dat hij de ontfermer is in hun verdriet. Dat hij de redder is van hun ziel. Zou het ook anderen niet gunnen? Dat Jezus de koning zal zijn van hun leven. Nou, bid daar dan om. Ook het Nieuwe Testament geeft verschillende voorbeelden. Neem de Canaanese vrouw. Ze riep tot Jezus voor haar dochter. Ontferm u over mij. Mijn dochter is door een demon bezeten. En ze hield vol. Ze hield vol toen de Heere zweeg. Ze hield zelfs vol toen de Heere haar aanvankelijk afwees. Ze was bereid om zichzelf te vernederen. Een moeder. Een moeder die smeekt om hulp voor haar dochter. De nood was zo groot. Een andere keer kwam er een koninklijke hoveling. En die had een zoon ernstig ziek. En hij kwam Jezus halen om zijn zoon te genezen. En op die voorspraak schonk Christus wat de man vroeg. Hij geloofde het woord van Jezus. Ook voordat hij het zag. Of de hoofdman in Capernaum. Die vroeg om hulp. Voor een van zijn knechten. Niet voor een eigen kind. Maar voor een van zijn minderen. Daar had die hoofdman hart voor. Er was liefde. Er was waardering. En dat dreef hem tot Jezus. Zo kunt u ook bidden voor kinderen van anderen. U kunt bidden voor de jongeren van de gemeente. Als je ziet wat ze nodig hebben. Of misschien ook als ze erom vragen. Christus verwonderde zich over het geloof van die hoofdman. Ja, de mensen die mochten hem. Hij had veel liefde voor het Joodse volk. Maar hij voelde zichzelf onwaardig voor de Heer. Die hoofdman die zocht dan ook geen eer voor zichzelf. Maar hij bidt om een gunst voor zijn dienaar. Voor zijn minderen. En hij wist Christus. Hij hoeft slechts te spreken. Jezus hoort er geloof in. Een groot geloof. Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Voorbeden doen. Gods ontferming vragen. Gods ingrijpen vragen. Dat is een teken van geloof. Niet wat ik er zelf aan kan doen, is het belangrijkst. Maar wat God kan doen, daar verwacht ik veel van. Gods woord spoort ons aan in 1 Timotheüs 2. Om voorbeden te doen voor alle mensen. En in bijzonder voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn. Ja. Nou, daar heb je wel een hart met liefde en met respect voor nodig. Om dat te doen. Dat je echt het ook hoopt en bidt. Of de Heere hen zegent. Je hebt wel een hart met liefde nodig. En respect. Want die hooggeplaatsten, waar het in 1 Timotheüs 2 over gaat, die vormen nogal eens een bedreiging. Kijk maar eens naar koning Herodes in ons hoofdstuk en dan toch voor hen bidden. Jezus formuleert het nog scherper. Bid voor hen die u vervolgen, die u beledigen. Daar hebben wij de geest van Christus voor nodig. Want dit zit er van nature niet in. Om echt, oprecht, gelovig te bidden voor wie ons kwaad doet. Die liefde, die hebben wij niet in onze eigen rugzak. Dan moet er iets veranderen. Dan moet ons stenen hart eruit. Dan is er een nieuwe geboorte nodig. Om die liefde te hebben. En zo hoort de voorbede bij de goede strijd van het geloof. Tegen alle wraakzucht uit ons eigen vlees. Tegen het egoïsme waarbij ik alleen aan mezelf denk. Tegen jaloezie, tegen onverschilligheid. En misschien zegt iemand, lukt me niet. Dat leven van geloof, het leven van de liefde, dat heb ik gewoon niet. Er moet er nodig iets veranderen. Nou, beleid uw armoede. Beleid dan voor God uw verkeerdheid. En zoek genade. Zoek hulp bij Christus. Laat zijn liefde toch ook uw hart vervullen. Want dat zal het anders maken. We keren terug naar Handelingen 12. Die gemeente bidt voor Petrus tot God. Misschien denkt iemand, ja, een apostel, die heeft zo'n positie. Ja, die zal toch wel een sterk geloof hebben. En daar hoeft de hele gemeente toch niet voor te bidden. Jazeker, ze bidden ook voor hem. Dat vind je steeds terug in het Nieuwe Testament. Die wederzijdse dienst aan elkaar in het gebed. De apostelen, die bidden voor de gemeente. Maar de gemeente, die bidt ook voor hun voorgangers. Zij hebben niet minder Gods hulp nodig en Gods genade. Je kunt de voorbeden als een wederdienst van de gemeente zien. Als een wederliefde voor het evangelie dat Petrus hen heeft verkondigd. Onderschat de hoge waarde daarvan niet. Petrus werd erdoor bevrijd uit de gevangenis. Hij heeft daardoor de vrijheid weer gekregen. Is in het leven gespaard. Want de gemeente heeft voor hem gebeden. Onderschat het niet. Wanneer mensen voor je bidden. Welke grote zegeningen, welke grote wonderen je ten deel kunnen vallen, omdat anderen in liefde en geloof voor je hebben gebeden. We komen bij het laatste punt. De voorbeden. Een priestelijke taak uit christelijke liefde als krachtige hulp. Aan de ene kant zien we hier koning Herodes. Hij heeft de macht om te dreigen met straf. Hij kan Petrus in de gevangenis zetten. Met zware grendels erop. Met goede bewakers. Herodes die beschikt over het zwaard. En de broeders en de zusters van de gemeente. Nou, die kerk. Die heeft een sterke helper. Ze hebben God aan hun zij. En daar stellen ze al hun hoop op. Daarmee blijken ze toch veel machtiger te zijn dan Herodes. Wat gebeurt er? De Heere stuurt een engel om Petrus te verlossen. Die engel die wekt hem uit de slaap en die opent de boeien en opent de deuren en die brengt hem naar buiten. Alleen, als Petrus dan bij het huis komt, waar velen bij elkaar zijn om voor hen te bidden, en een meisje vertelt daar wie er voor de deur staat, dan geloven ze haar niet. Wat een ironie. Terwijl ze zo intens voor hem bidden. God heeft hun gebed verhoord. Boven, blijkbaar wat ze zelf dachten of op dat moment verwachten. Ja, de kerk van Christus heeft een sterke helper. Maar het blijkt telkens weer, de Heer God wil erom gevraagd worden. Hij wil worden geloofd. Hij wil dat je hem vertrouwt. En dan, in die weg, laat hij zijn bijstand blijken. Bij ons kan er zoveel zwakheid zijn in het geloof. In zware omstandigheden voel je je aangevochten. Wie kan er echt volhouden in een persoonlijk gebed? En daarom hebben we ook elkaar nodig. We hebben nodig dat we samen strijden in de gebeden en ook dat de een voor de ander bidt. De Bijbel die spoort ons telkens aan om vol te houden. Vol hart in het gebed, want het zakt zo makkelijk in. Je kunt je verwachting van God zo snel kwijt zijn. Een mens alleen is niet zo sterk. Een mooi voorbeeld is Epaphras. Paulus schrijft erover aan de gemeente in Kolos. Epaphras kwam zelf uit die plaats. En wat staat er dan in Kolossense 4? Nou, Epaphras is iemand, schrijft Paulus, die altijd voor u strijdt in de gebeden. Opdat u vaststaat in heel de wil van God. Dus dat is een strijd om vol te houden. Om van God hulp te vragen. Een strijd in de voorbeden voor elkaar. Hier in de gemeenten, Kerkwijk en in Bruchem, is er het gebed voor de jongeren. Er zijn gemeenteleden beschikbaar om voor een jongere te bidden. En dan wordt er per volwassene gebeden voor een jongere. Soms in het algemeen. Soms voor iets wat er speciaal aan de hand is. En dat doen ze vanuit hun liefde voor de jeugd van de gemeente. U weet wellicht, daarover liggen kaartjes. Bij de uitgang. Daarover staat informatie op de website. Je kunt dat ook aanvragen en daaraan meedoen. Voorbeden. Thuis, wat je daar doet. Voorbeden in de stilte. Persoonlijk gebed tot God. Maar toch niet alleen. En ook niet slechts als individu. Want ook het persoonlijk gebed heeft zijn oorsprong in het woord. Het is door de werking van Gods geest dat wij leren bidden. En zo zijn we in de eredienst. Daar spreekt de Heer. In de eredienst neemt de Heer het woord. En dan wekt hij met zijn geest ook het leven, het nieuwe leven in ons hart. En zo gaan wij bidden. En zo worden wij ook gevoed en worden wij ook gesteund vanuit God en vanuit de ontmoeting met God in zijn huis. Om zo vanuit het woord ook te komen tot het persoonlijk gebed. Je zou kunnen zeggen waar de gemeente samenkomt onder het woord. Dat is als het ware de haard van het gebed. Daar krijgen we richting mee. In de eredienst. Hier zingen we de psalmen met de kerk van de eeuwen. Bij uitstek zijn de psalmen een boek vol van Bijbelse gebeden. En we zingen ze en die psalmen die voeden ons en die leren ons om op God te hopen. En je krijgt stof. En richting. En de juiste toon. Niet alleen om te zingen. Maar ook om te bidden. De hele Bijbel door. Zien wij het volk van God samenkomen. Samenkomen ook voor het gebed. Ze komen in de tempel op het uur van het gebed. Denk maar aan de priester Zacharias. Terwijl hij het reukoffer voor Gods aangezicht brengt. Staat het volk buiten om te bidden. En nu in Handelingen 12 is daar de christelijke gemeente in het huis van Maria. Maria, de moeder van Johannes Marcus. Haar waarschijnlijk ruime huis is geworden tot een huis van gebed. En daar wordt in feite de overwinning behaald. De overwinning op de dreiging van Herodes tegen het evangelie. Christus. Hij maakt door zijn geest een leger van bidders. En dat is het krachtige wapen. Het wapen tegen de aanvallen op zijn kerk. Ook voor vandaag is dat de weg. Daar ligt de hoop voor de kerk. Dat de Heilige Geest ons zal leren bidden. Ons leert bidden voor elkaar. Zal leren bidden voor de jongeren en voor de ouderen. En dat we ook samen de Heere aanroepen. Dat we ook hier volharden in het huis van gebed. om de Heere te zoeken en verenigd te zijn in het gebed tot God. Het is Christus zelf die ons is voorgegaan. Hij leeft toch om altijd te bidden. Hij schenkt hulp. Hij bewijst zijn macht op u en jouw gebed, ook op het gebed dat we voor elkaar mogen doen. Amen. We gaan zingen van Psalm 60. Vers 3. Geef Heer, opdat van angst en strijd het beminde volk mag zijn bevrijd. En vers 7. Geef gij ons hulp in tegenheen. Bij u is raad, bij u alleen. We zingen Psalm 60, de versen 3 en 7. Wij samen danken en bidden. Trouwe God, onze Vader in de Heer Jezus Christus, willen u danken voor uw woord, dat ons openbaart wie u bent. En dat u ook de hoorder bent van het gebed. Dat u voor uw kerk zorgt, ook via het gebed van de gelovigen, van de gemeente, van uw kinderen. Zodat we ook met ons gebed betrokken zijn op elkaar, op het heil, op uw koninkrijk. En Heere, dat we uw gaven en uw bescherming juist in die weg mogen ontvangen. En dan vragen we van u, wilt u ons dan ook de geest geven van volharding? We danken u dat u ons ook elke zondag samen roept, zodat we daar gevoed mogen worden met uw woord. Dat we in ons bidden en het zingen van de psalmen ons tot u mogen wenden, Heere, opdat we zo aan het begin van de week gezamenlijk het geloof belijden, dicht bij u komen en daarmee ook verder kunnen. Sterk ons daarin, ook in de komende week. Wilt u in ieder helpen, de taken die we hebben, ieder bewaren in de gevaren die ons omringen, ieder leiden de weg van uw woord, dat we daar niet van afwijken, maar gehoorzaam zijn en u lief hebben. Wij bidden van u, wilt u ook de gemeenschap der heiligen sterken in de gemeente, ondersteunen, opdat er ook in liefde aan elkaar wordt gedacht, dat er oog is voor elkaar, ook als er moeite is en zorg, als er gevaren zijn. Geef ons ook het geestelijke inzicht, wat werkelijk belangrijk is, wat de verleidingen van deze tijd zijn, hoe we daar weerstand tegen kunnen bieden. Wij bidden van u dat u ook daarin ons gedenkt, de gemeente bewaart bij uw woord, ouderen en jongeren, kinderen, in het hart geeft dat er eerbied is voor u, dat er vertrouwen is en liefde voor uw dienst. Heere, wij vragen het van u, omdat wij weten dat u een God bent die zo rijk en royaal uitdeelt van uw gaven, dat u ze uitstort. En dan zijn we hier nog op weg, door het leven. Maar eens zult u alles zijn, alles in allen. En zal alles vervuld zijn van uw heerlijkheid. En dan hebt u de boze weggedaan. Dan is er geen rouw en geen kwaad meer. Doe ons daarnaar toeleven en daarnaar uitzien. Gedenk zieken, ondersteun hen. Wees met mensen die eenzaam zijn. Wanneer er zorgen en problemen zijn, in huwelijk of gezin, in het werk, als er financiële zorgen zijn, of andere dingen waar we tegenop zien, wij bidden van u, wilt u ook daarin helpen en de wegen wijzen die we kunnen gaan. Hoor ze ons gebed en blijf ons nabij, we vragen het en hoor ons om Christus wil. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 133, het eerste vers. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Psalm 133, vers 1. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.